Gemeente, goedemorgen. Goed elkaar vanochtend weer te mogen ontmoeten. Dus als de Heer Jezus ook heeft gezegd, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Laten we ons dan ook met ons hart en denken op onze Heer en Heiland richten. We gaan vanochtend met elkaar het boek Openbaring openen en tijdens de prediking zullen we dat ook verschillende keren gaan doen. Ik zal in het kort iets gaan vertellen over de zeven gemeenten en daarna over Openbaring 4. Het thema van mijn prediking is dan ook de gerichtstroon in de hemel. Maar voordat we de Bijbel met elkaar gaan openen, wil ik graag eerst met u in gebed. Laten we met elkaar bidden. Liefdevolle Vader, we zijn dankbaar dat we vanochtend hier samen mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen. En uw woord is de waarheid. We danken u dat de Heer Jezus Christus centraal staat in uw woord. En laat het ook zo zijn dat hij centraal mag staan in ons persoonlijk leven. En toen we tot geloof kwamen, hebt u ons ook uw Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest die ons ook uw woord doet verstaan en ons over de toekomstige dingen wil leren. Heer, we danken u dat u ons vanochtend wil opbouwen door uw woord en door uw Heilige Geest. We danken u voor het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonden. Heer, uw offer is meer dan genoeg geweest voor al onze zonden. Wilt u ons dan ook helpen, Heer, om alles los te laten op dit moment ons bezighoudt en het aan u te geven, onze middelaar, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar naar het laatste Bijbelboek, Openbaring. Ik wil eerst een kort gedeelte lezen uit Openbaring 1 en daarna gaan we naar Openbaring 4. Openbaring 1 vanaf vers 12. Vers 12 tot en met 20. In mijn Bijbel staat de openbaring van Johannes, maar het is natuurlijk de openbaring aan Johannes. Het is de openbaring van Jezus Christus. En wat staat er in Openbaring 1 vers 12? En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon bekleed met het tot de voeten reikend gewaad. En aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koper brons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Dit vind ik bijzonder, want wat staat er in vers 17? En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Hij viel niet achterover, maar in volle bewustzijn aan zijn voeten. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Ja, wat kun je anders doen dan dat? En hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Dit is de sleuteltekst van het boek Openbaring om de indeling van het boek Openbaring te verstaan. Als je aan deze tekst voorbij gaat, zul je niets begrijpen hoe je het boek Openbaring zult moeten verdelen. Schrijf dan op hetgeen gij gezien hebt, dat is Openbaring 1, de verschijning van de mensenzoon aan Johannes. Hetgeen is Openbaring 2 en 3, de periode van de gemeente van Pinksteren tot de opname. En hetgeen na deze geschieden zal, dat is voor ons nog toekomstig. Dat zal gebeuren na de opname van de gemeente. De grote verdrukking, de wederkomst, het Messiaanse Rijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. We gaan met elkaar naar Openbaring 4. En wat staat hier? Na deze dingen zag ik, dus na Openbaring 2 en 3. Na deze dingen zag ik. En zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bezuin met mij sprak, zeide, klim hierheen op. En ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond de troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen 24 oudsten gezeten in witte klederen gekleed. En met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee gelijk kristal. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vier levende wezens, vol ogen, van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier een rund gelijk. En het derde dier had het gelaat als van een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren, de vier levende wezens, hadden elk voor zich zes vleugels. En waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag, nog, nacht, rust. Zeggende, heilig, heilig, heilig. Is de Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt. Wie verwachten wij? De Heer Jezus Christus. En hoe wordt Hij hier genoemd? De Heere God, de Almachtige. U hoeft dus niet aan de Godheid van Jezus te twijfelen. De Bijbel is er heel duidelijk over. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen hun kronen voor de troon werpen zeggende, Gij onze Heer en God zijt waardig te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Gelukkig zijn zij die het woord van God horen en dit ook bewaren in hun hart. In Openbaring 4 vers 1 zag de apostel Johannes een geopende deur in de hemel. En hij hoorde een stem als van bazuingeschal met de oproep, klim hierheen op. Dit is volgens veel profetie-experts een indirecte heenwijzing naar de opname van de gemeente. De geopende deur doet ons ook direct aan de Heer Jezus Christus denken, want Hij is de deur. Hij is de enige deur naar de hemel. Er is geen andere deur tot behoud. De stem die Johannes hoorde, herkende hij direct. Want het was dezelfde stem als in Openbaring 1, namelijk die van zijn geliefde heiland. Het is goed om ook dit vanochtend te zeggen. Het is belangrijk om te weten dat de gemeente in het Oude Testament nog een verborgenheid was. We lezen daar bijvoorbeeld over de prachtige brief aan de Efeziërs van Paulus. In het bijzonder is aan de apostel Paulus deze verborgenheid van de gemeente geopenbaard. Daarom gebruikt Paulus in zijn onderwijs over de opname in 1 Korinthe 15 de volgende woorden. Zie, ik deel u een geheimenis mede. De Hebreeuwse profeten in het Oude Testament hadden geen zicht op de gemeente. En dus ook niet op de opname van de gemeente. In het bijzonder is aan Paulus deze verborgenheid geopenbaard. De opname wordt in Openbaring ook niet letterlijk benoemd. Waarschijnlijk omdat Openbaring na hoofdstuk 3 zoveel Joods is. Want na hoofdstuk 3 gaat het veelal over de profetieën uit het Oude Testament. Daarin lezen we over Jacob's benauwdheid, de grote verdrukking, Israëls herstel, de vrouw die naar de woestijn vlucht en de wederkomst van de Messias. De gemeente heeft Israël ook niet vervangen en is daarom ook niet bestemd tot Jacob's benauwdheid. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Israël is een land en de hoofdstad van het Joodse volk is Jeruzalem. De gemeente is het lichaam van Christus. Ook zijn alle wederom geboren gelovigen reeds hemelburgers en een tempel van de Heilige Geest. Allemaal verborgenheden waarvan over we niets lezen in het Oude Testament, maar wel in de brieven van Paulus. Even in het kort de verschillen tussen Israël en de gemeente. In Openbaring 1 zag Johannes Christus in zijn koninklijke waardigheid en als hoge priester te midden van 7 gouden kandelaren. Dit zijn de 7 toenmalige plaatselijke gemeenten in Klein-Azië, het huidige West-Turkije. Over de 7 gemeenten, ik heb het net ook al gezegd, lezen we in Openbaring 2 en 3. En het getal 7 duidt ook op de totaalbeeld van de gemeente, want 7 is het getal van de volheid. Omdat Openbaring profetie is, zijn de 7 gemeenten dit waarschijnlijk ook. Daarin zien we 7 opeenvolgende fasen van de kerkgeschiedenis. In Philadelphia herkennen wij de Bijbelgetrouwen van de eindtijd. Laodicea staat voor wereldgelijkvormig. Daarom zegt de Heer Jezus tot deze gemeente, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Het is een kerk met Jezus buiten de deur. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Lieve mensen, we leven in een vrij land, als ik het zo mag zeggen. Wij kunnen nog vrij van die ene naam spreken, hier in vrijheid bij elkaar komen. In heel veel andere landen kan dat niet. Maar wij hebben met hele andere dingen van doen, zoals allerlei wind van leer. Een kerk met Christus buiten de deur. Het is toch belangrijk dat we dicht bij dat woord van God blijven, bij de Bijbelse principes, en die ook toepassen in ons leven. En dat de Heer ons onderscheid geeft over de waarheid en wat dwaallering is. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, het zal maar tot je gemeente gezegd worden. Verder geloof ik dat de eigenschappen van de 7 gemeenten voor alle tijden toepasbaar zijn, want geestelijk gezien kunnen we van elke gemeente wel wat leren. De 7 sterren in zijn rechterhand zijn de engelen van de 7 gemeenten en het Griekse woord voor engel is boodschapper. Mogelijk zijn de 7 sterren een symbolisch beeld van de voorgangers, van de boodschappers van de 7 plaatselijke gemeenten. In Openbaring 4 en 5 kreeg de apostel Johannes een blik in de hemel. En hij ziet daarbij wat er tijdens de laatste jaarweek, voorafgaand aan Christus wederkomst, op aarde moet gebeuren. Een periode van 7 jaar, waarvan de laatste 3,5 jaar het zwaarste zijn. De gemeente is dan reeds al opgenomen in de hemel. En nadat de Heere God klaar is met de gemeente, lezen we in Openbaring hoe de Heer Jezus Christus deze aarde gaat terugvorderen en publiekelijk in bezit zal gaan nemen. Als Hij zich openbaart, dan moet de tegenstander zich ook openbaren. De tegenstander werkt het liefst in het verborgene. Maar als Jezus Christus zich openbaart, dan zal ook werkelijk openbaar worden wie Hij is. Hij zal op de aarde geworpen worden en zich incarneren in een persoon, in een mens, de Antichrist. Een vreselijke periode. Maar als Jezus wederkomt, dan zal elk oog Hem met de wolken zien wederkomen met grote macht en heerlijkheid. En slechts de adem van zijn mond is al voldoende om de Antichrist om te brengen. We moeten daarom het hemels tafereel van Openbaring 4 en 5 niet toepassen op deze huidige bedeling van genade, op de gemeentebedeling of op het duizendjarig rijk. Nee, Openbaring 4 en 5 lopen parallel met de verdrukkingsperiode op aarde, waarover we lezen in Openbaring 6 tot 19. Toen de apostel het hart van de hemel binnenkwam, zag hij een hemelse vergadering. Moet u eens voorstellen wat Johannes daar zag. Klim hierheen op. Verborgenheden in de hemel werden zichtbaar aan Johannes. Hij mocht er getuige van zijn. En hij moest het opschrijven. Klim hierheen op. En wat zag hij toen hij in het hart van de hemel binnenkwam? Hij zag het hemels Sanhedrin, de raad der heiligen in de hemel van God. Het is de gerichtsstroom in de hemel. Want tijdens de grote verdrukking zullen er vreselijke dingen op aarde gebeuren. Daarom lezen wij in Openbaring 4 niet van een genadetroon, maar van een gerichtsstroom. De apostel zag iemand gezeten op de troon. En uit eerbied zegt Johannes iemand in plaats van God, want binnen de Joodse traditie geldt het verbod de godsnaam Yahweh niet uit te spreken. In onze Bijbel wordt de naam van God weergegeven met Heer of Heere. En in sommige vertalingen in het Oude Testament wordt Heere met hoofdletters geschreven. Niet Gods gedaante, alleen Gods heerlijkheid zag Johannes. En hij omschrijft zijn majesteit als de schittering van diamant en sardiussteen. Hij omschrijft zijn heerlijkheid en majesteit als de schittering van diamant en sardiussteen. Overigens ook het nieuwe Jeruzalem, de bruid van het Lam, straalt van Gods heerlijkheid als van kostbare stenen. We lezen ervan in Openbaring 21. En rondom de troon was een regenboog met de kleurglans als van smaragd. En hierin zien wij het verbond dat God met Noach heeft gesloten. En zijn trouw aan de aardbewoners. Rondom de troon zag Johannes 24 priesterkoningen van de allerhoogste rang. Zij vertegenwoordigen de verloste gemeente in de hemel. Over de 24 oudsten, over de 24 priesterkoningen, straks meer. de bliksemstralen, stemmen en donderslagen die uit Gods troon kwamen, kondigen de oordeelsgebeurtenissen aan. Ik heb het al gezegd, in Openbaring 4 gaat het niet om een genadetroon, maar om een gerichtstroon. En in Openbaring 2 en 3 lezen we van de gemeente. We leven nu in het tijdperk van genade. En er wordt gezegd, ik zal je tonen wat na deze geschieden zal, als de genadeperiode voorbij is. En direct ziet Johannes in de hemel een gerichtstroon. Het gaat om een hele andere periode. Lieve mensen, de grote verdrukking is ongekend rampzalig. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. De mensen weten niet waar ze het moeten zoeken tijdens de grote verdrukking. Gelukkig is het nog genadetijd. Spreek daarom van die ene naam, Jezus Christus, waardoor alle mensen behouden moeten worden. Nu kan het nog. De genadedeur staat nog open. Maar zodra de weerhouder is weggenomen, komt er een periode van oordeel op aarde. Weet u, het moet gewoon gebeuren. God oordeelt liever niet. Maar God is ook rechtvaardig. Het moet gebeuren voordat zijn koninkrijk kan komen. Maar wat ben ik dankbaar dat God niet alleen rechtvaardig is. God is ook barmhartig. Daarom is het nog genadetijd. Maar de Heer talmt niet met zijn belofte als zijn er die aan talmen denken. Laten we de Bijbel openen, Openbaring 8 vers 5. Ook in dit Bijbelgedeelte lezen we van bliksemstralen, stemmen en donderslagen. Openbaring 8 vers 5. En de engel nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. Ook hier lezen we van bliksemstralen, stemmen en donderslagen. We lezen zelfs van aardbeving. We gaan ook even kijken naar Openbaring 11 vers 19. En ook hier lezen we van bliksemstralen, stemmen en donderslagen en aardbeving. In Openbaring 11 vanaf vers 19. En het gaat hier om het oordeel wat er zal gaan plaatsvinden tijdens het derde wee. Het eerste wee is de vijfde bazuin. Het tweede wee is de zesde bazuin. En het derde wee is de zevende bazuin. En tijdens die zevende bazuin zijn we gekomen in het midden van die laatste jaarweek. Wanneer de duivel op de aarde wordt geworpen. De antichrist zich in de tempel zal gaan zetten. En het Joodse volk, een gedeelte uit het Joodse volk, naar de woestijn vlucht. Een periode waarin Israël ook geestelijk hersteld zal worden. Daarom lezen we hier ook van de tempel Gods in de hemel en de ark van zijn verbond. Want wat staat er? En de tempel Gods die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Maar wat staat er in Openbaring 12? Openbaring 12 vers 12. En dat is indirect ook een bewijs dat de gemeente dan al in de hemel is. Want wat staat er? Daarom verheugt u gij hemelen. En wat staat er? En wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee. Want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid. En wat staat er in Openbaring 13? In Openbaring 13, vers 6. En het beest, de antichrist, opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent. En wat staat er? En hen die in de hemel wonen. Ik wil ook met u kijken naar Openbaring 16, vers 17 en 18. En ook hier lezen we van bliksemstralen, stemmen en donderslagen. En aardbeving. Want het gaat in Openbaring 4 om een gerechtstroon in de hemel. Jezus Christus zal deze aarde gaan terugvorderen. Deze aarde zal gezuiverd gaan worden. Deze aarde moet als het ware een wedergeboorte ondergaan. Voordat zijn koninkrijk kan komen. En wat staat er in Openbaring 16? Vanaf vers 17. Zoals u waarschijnlijk wel weet, zijn er eerst 7 zegels die verbroken moeten worden. Uit de 7e zegel komen 7 bazuinen. Dan heb je die 7e bazuin in het midden van de laatste jaarweek. En daaruit komen 7 schalen van toorn en gramschap. En bij die 7e schaal, bij die laatste gerichtsoordeel, lezen we het volgende in vers 17. En de 7e goot zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een luide stem uit de tempel van de troon, zeggende: het is geschied. En er kwamen bliksemstralen, stemmen en donderslagen. En er geschiedde een grote aardbeving. Zo groot als er geen geweest is, lieve mensen. De aarde zal geschud worden. De aarde zal heen en weer geschud worden. Tijdens de gerichten van het lam. Die periode van toorn en gramschap wordt ook de toorn van het lam genoemd. De hele wereld zonder Christus leeft onder de toorn van het lam. Maar zodra je tot geloof in Christus komt en het bloed van Jezus je gereinigd heeft van alle zonden, is die toorn van God van je weggenomen en ben je niet meer van deze wereld. Daarom verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen tijdens de verdrukkingsperiode. En er geschiedde een grote aanbeving, zo groot als er geen geschied is sedert een mens op aarde was. Zo hevig was deze aanbeving, zo groot. Het doet me ook denken aan de indrukwekkende verschijning van de Heer op de berg Sinaï. Laten we maar eens met elkaar kijken naar Exodus 19. Exodus 19. Vanaf vers 16. Exodus 19 vanaf vers 16. De verschijning van de Heer op Sinaï, de berg Sinaï. En wat lezen we hier in Exodus 19? En lezen we ook van bliksemstralen, stemmen en donderslagen. En wat staat er in Exodus 19 vanaf vers 16? Daar staat het volgende. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en hij stelde zich op onder aan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heere daarop nedergedaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven. En de gehele berg beefde zeer. Lieve mensen, de wet is er gekomen vanwege de zonde. Het Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem in donder. Toen daalde de Heere neder op de berg Sinai op de bergtop. En de Heere riep Mozes naar de bergtop. En Mozes klom naar boven. De wet spreekt van oordeel. Maar eerst wil ik nog dit zeggen. Mozes moest naar boven klimmen. Bijzonder is dat dit ook tot Johannes werd gezegd. Klim hierheen op. En wat zag hij toen hij de hemel binnenkwam? Hij zag een gerichtsstroom. En ik heb het al gezegd, de wet spreekt van oordeel. Johannes zag een gerichtsstroom in de hemel, want de oordelen tijdens de verdrukking zullen echt ongekend vreselijk zijn. Maar lieve broeders en zusters, wat is het geweldig dat wij niet onder de wet zijn. De wet is goed, maar de genade is beter. De wet is goed. Maar de wet is er gekomen vanwege de zonde. Soms denk ik wel eens dat sommige christenen liever onder de wet leven dan onder de genade. Sommige christenen laten zich besnijden. Ze menen dat we de Sabbat moeten onderhouden, de Joodse feesten moeten vieren. Noem maar op. Lieve mensen, ik heb alles gevonden wat ik nodig heb in mijn Jezus. In Christus. En de Bijbel zegt, genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Al zul je maar op één punt struikelen van de wet. Er is veroordeling. Voor allen zonder Christus. Al zul je aan bijna de gehele wet houden, maar op één punt struikelen. Je zult veroordeeld worden. Zonder Christus. Maar bij Jezus is er genade op genade. Je gaat van vergeving naar vergeving. Wij christenen, wat kunnen we toch onderling ruzie maken met elkaar. Ik word er wel eens verdrietig van. Al die kerkscheuringen. Al die meningsverschillen over corona en maatregelen. Er wordt gestreden over bepaalde leringen in het woord. Moet je heren nu wel of niet allemaal met hoofdletters schrijven? Al dat soort dingen. Moet je heren nu met 2 E's schrijven of met 3 E's? We kunnen er uren over praten met elkaar. Weet u waar het echt om gaat? Dat de mensen de Heer Jezus Christus leren kennen. Daar gaat het echt om. Dat ze de genade van God leren kennen. En gaan zien dat ze vergeving van zonde nodig hebben. En hoe bepaalde mensen sommige dingen in hun woord toepassen. Ieder is daar zelf verantwoordelijk voor. En natuurlijk, met een nederig en liefdevol hart kun je met elkaar over spreken. Maar ik geloof, lieve mensen, dat we mild moeten zijn in de omgang met elkaar. Een christen hoort herkenbaar te zijn aan zijn mildheid. Een christen hoort ook niet een verbitterd hart te hebben. Want de liefde van Christus dringt hem, zegt het woord van God. Een christen hoort ook vergevingsgezind te zijn. Immers, we hebben zelf ook vergeving op vergeving ontvangen. Als we zo met elkaar omgaan, dan kan het toch alleen nog maar eenheid zijn. Ik heb het al gezegd. We hebben een hoge priester, een middelaar. Die is de hemel naar doorgegaan voor ons. En hij zit aan de rechterhand van God. Voor ons is er niet een gerichtsstroom. Maar voor ons is er een genadetroon. Want we hebben een middelaar. Voor ons is er door Christus offer op Golgotha's kruis een genadetroon. Laten we daarom met vrijmoedig toegaan tot de troon der genade. En als je moeite hebt in de omgang met sommige broeders of zusters, omdat ze bepaalde dingen in het woord anders zien dan jou, of over de overheid anders denken dan jou, bid dan voor elkaar, in plaats van te strijden met elkaar. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd, zegt het woord van God. We gaan verder. Johannes zag ook 7 vurige fakkels voor de troon. Dit zijn zowel de 7 geesten Gods als de 7 ogen van de Heer, die de ganse aarde doorlopen. We lezen erover in Zacharia 4. En de 7-voudige bediening van de geest was ten volle in Jezus' leven werkzaam op aarde. Immers de Heer Jezus heeft gezegd, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En ik geloof dat zolang de gemeente hier op aarde is, ook God zijn licht door ons wil laten schijnen in deze duister wereld. Door wie anders? Lieve mensen, door wie anders dan alleen door opnieuw geboren christenen kan God zijn licht laten schijnen. Denk daar eens goed over na. Alleen door zijn gemeente. En in de toekomst door Israël, het Messiaanse Rijk. Mogelijk mogen wij in de 7 vurige fakkels ook een beeld zien van de 7 geesten van God in ontbranding, gericht op het oordeel tijdens de dag des Heren. Voor de troon was een glazen zee, die eruit zag als kristal. En in de glazen zee zien wij iets van Gods grootheid, van zijn schoonheid en van zijn heiligheid. Verder werden aan Johannes midden in de troon en rondom de troon 4 wezens getoond. 4 levende wezens, 4 dieren. En waarom wordt dit op deze wijze gezegd? Omdat deze vier levende wezens zijn de troondragers van God. Moeten we eens voorstellen. Johannes zag het. 4 levende wezens. Rondom en in het midden van de troon. De troondragers van God. De troondragers van de schepper van hemel en aarde. Deze 4 levende wezens zijn zeer waarschijnlijk hooggeplaatste engelen. Het zijn cherubs of serafs die de troon van God bewaken. Dag en nacht bewaken zij de troon. En ze hebben ook geen rust, moeten we eens voorstellen. Ze hebben helemaal geen rust. Want voortdurend klinkt er in de hemel, voortdurend zeggen zij, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt. Waarom 3 heilig? Hoe heeft God zich aan ons geopenbaard? Als Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komt. En zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zegt God tot zijn dienstknechten, wees heilig, want ik ben heilig. Een christen hoort ook herkenbaar te zijn aan zijn of haar heilige levenswandel. Maar gij geldt anders dan de mensen in de wereld, omdat je Christus hebt leren kennen. Jouw spreken is anders, jouw humor is anders dan die van de mensen in de wereld. Ik moest vannacht 10:50 naar het station mijn dochter ophalen. Weet u waar ze vandaan kwam? De EO Jongerendag. Er was nog een vader die zijn dochter ging ophalen. Ik zeg, we mogen dankbaar zijn dat we ze niet uit de kroeg hoeven te halen. Maar dat ze bij de EO Jongerendag zijn geweest. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Bijzonder is dat bij het openen van de zesde zegel er ongeveer een half uur stilte kwam in de hemel. Moeten we eens voorstellen. Dag en nacht. Voortdurend. Er is in de hemel helemaal geen nacht. Maar dag en nacht wordt mee bedoeld dat het altoosdurend is. In de hel is het altijd nacht. In de hemel is het altijd dag. Dag en nacht klinkt er in de hemel. Altoosdurend. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Maar tijdens de grote verdrukking, bij het openen van het zevende zegel, waaruit zeven bazuinen van oordeel komen, zal er ongeveer een half uur stilte in de hemel zijn. Voortdurend, ook op dit moment, klinkt er heilig, heilig, heilig. Maar dan, tijdens de grote verdrukking, zal er een half uur stilte zijn in de hemel. Dan is het stil. Het is alsof de hemel hier haar adem even inhoudt. Voor die vreselijke oordelen. Die zullen gaan komen. Paulus zegt van de gemeente. Wij hebben zijn zoon uit de hemel te verwachten. Jezus. Die ons verlost van de komende toorn. Paulus zegt, wij zijn niet bestemd tot oordeel, maar wel tot het verkrijgen van zaligheid. Daar zijn wij toe bestemd. Ziet u het verschil? De periode waar we nu in leven en wat gaat komen. Wat betreft de 24 oudsten. Sommigen denken dat het engelen zijn. Nou, daar geloof ik helemaal niets van. Wat betreft de 24 oudsten, ieder kind van God is een priester. En vormt met alle andere gelovigen een priesterschaar. Dat vind ik ook zo bijzonder aan Job. Hè? Hij raakte alles kwijt wat hij had. En er kwamen vrienden bij hem. Die dachten te weten wat ze moesten zeggen. En uiteindelijk moest Job voor hem bidden. En wat gebeurde er toen Job voor anderen ging bidden? In zijn ellende. God ging hem zegenen. En hij ging van zegen naar zegen. En er kwam overvloed. Lieve mensen. Ieder kind van God is een priester. En ik wil u dit zeggen. Bid niet alleen voor uzelf. Bid niet alleen voor je eigen ellende. Maar bid eerst voor die ander. Bid eerst voor je vader en moeder. Voor je opa en oma. Bid voor je familie. Bid voor de gemeente. Bid voor je vrienden, voor je collega's. Bid voor je kinderen. Elke dag bid voor een ander. God zal dat zegenen. Je zult er zelf door gezegend worden. Als je bidt voor de ellende van een ander. Terwijl je misschien zelf het zwaar en moeilijk hebt. En natuurlijk, je mag ook bidden voor je eigen ellende. Maar wees niet zelfgericht. Wees gericht op de ellende van die ander. Immers, wij zijn priesters. Een priesterschaar. Zo had Israël in het Oude Testament 24 priesters die het priestervolk vertegenwoordigden. En duidelijk is dat bij de oudsten in Openbaring niet om engelen kan gaan. Want engelen hebben geen kronen. Engelen zitten niet op tronen. En worden nergens in de Bijbel oudsten genoemd. Er zijn wel oudsten in de gemeente. Ze waken over de gemeente, over de gezonde leer bijvoorbeeld. Ze vertegenwoordigen de gemeente. Zo zijn er ook in de hemel oudsten, 24 oudsten, die de gemeente, de verloste gemeente in de hemel vertegenwoordigen. Voor de gelovigen zijn er in de eeuwigheid ook diverse beloningen. We zien het ook aan de oudsten, zoals smetteloos en blinkend wit fijn linnen. Maar er zijn ook tronen en diverse soorten kronen. Allemaal beloningen voor de gelovigen. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus. Ik heb het geloof behouden. En ik geloof dat als wij trouw zijn aan datgene waar de Heere ons toe roept, dat er ook voor die gelovigen kronen zijn. Diverse soorten kronen. Ik wil er twee opnoemen. Zoals de kroon des levens. En de kroon en de krans der rechtvaardigheid. Maar er zullen ook gelovigen zijn die als door vuur heen behouden zijn. We zullen dus niet allemaal hetzelfde zijn in de hemel. Er zal verschil zijn. Er wordt gesproken van God. Er wordt gesproken van oudsten. Er wordt gesproken over de bruid van het Lam. Er wordt zelfs gesproken van nieuwe volken op de nieuwe aarde. Dus die diversiteit is goed. Ook dat is door God ingezet. Hiërarchie is ook van God. Maar er zijn veel christenen die moeite hebben met hiërarchie. Niet alleen mensen in de wereld. We zien de wetteloosheid in de wereld toenemen. Elke dag weer. Als ik het journaal zie, als ik de krant lees. De wetteloosheid neemt toe. En hoe wordt de antichrist genoemd? Mens der wetteloosheid. Natuurlijk. Het begint met het loslaten van zijn woord. Maar Paulus is er heel duidelijk over. Bid voor alle mensen. Bid voor de koning. Bid voor de hoge plaats in dit land, zegt Paulus. In plaats van rebelleren tegen de overheid. Bid voor hen, zegt Paulus. Opdat wij een rustig en stil leven mogen hebben. En zij tot erkentenis der waarheid komen. Allen hebben de Heer Jezus nodig om gered te worden. En als u moeite hebt met Rutte, en natuurlijk, we zien het gebeuren, dat de overheid liegt. Maar Christus' theocratie is nog niet gekomen hier op aarde. We kunnen het niet verwachten dat altijd de waarheid gezegd wordt. En als u de overheid als vijand ziet, bid dan voor de overheid. Bid voor uw vijanden, dat ze tot erkentenis der waarheid mogen komen. Lieve mensen, we zijn meer dan ooit in dit land ver van God verwijderd dan ooit tevoren. Het homohuwelijk, abortus, noem maar op. Daarin hoeven we de overheid niet te gehoorzamen. We moeten de overheid wel gehoorzamen, maar niet in alles. Zolang het overeenkomt met het woord van de Heer. En wat we sowieso kunnen doen, is bidden voor ons land. Net als wat Daniël deed, bidden. Er wordt vaak van Daniël en zijn vrienden gezegd, ze knielden niet voor het beeld. Maar weet u wat er vaak niet wordt gezegd van Daniël en zijn vrienden? Dat ze in aanzien waren bij Nebukadnezar. Dat ze geliefd waren bij de koning van Babel. En dat ze met Nebukadnezar mochten mederegeren. En dat God Nebukadnezar een nieuw hart gaf. En dat hij tot geloof kwam. Lieve mensen, wat zou het niet geweldig zijn als Rutte opnieuw geboren wordt. Door al die gebeden van christenen in ons land. En ons getuigenis. In liefde en waarheid. We moeten niet rebelleren. We moeten bidden. En de liefde van God uitdragen. En staan voor de Bijbelse principes. Ik weet niet waarom ik dit allemaal zeg, lieve mensen. Misschien heeft God het zo geleid. Misschien is het vanuit mijn vlees. Ach, beoordeel het zelf maar. Wat van de Heer is, neemt u mee. En dat is goed. Toch? Vanuit de hemel zal de gemeente in de dag des Heren betrokken zijn. Bij de oordelen hier op aarde. Heeft u daar wel eens over nagedacht? We zijn erbij betrokken. En we mogen met hem zitten op tronen met kronen. Paulus zegt, of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Nu nog niet. We hoeven de wereld nog niet te veroordelen. We zullen de wereld veroordelen. Nu moeten we bidden voor alle mensen. Opdat ze genade vinden bij God. Of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Laten we niet op de zaken vooruitlopen, lieve mensen. Het oordeel is aan God. En we zullen er straks bij betrokken zijn. Ook zegt Paulus. Indien wij volharden, zullen wij met hem als koningen heersen. En in Openbaring 3, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik overwonnen en gezeten ben met de Vader op mijn troon. De vraag is of we net als bij de priestervertegenwoordigers in het Oude Testament het getal 24 letterlijk moeten nemen. Dan wil ik dit zeggen, maar waarom ook niet? Wie zij eventueel uit de kerkgeschiedenis zijn, is dan voor ons nu nog een verborgenheid. Misschien zien we daar wel een Johannes de Heer, een Calvijn, een Luther, of iemand van wie we nog nooit gehoord hebben. Maar in het verborgene, zeer belangrijke dingen voor God heeft gedaan. Duidelijk is in ieder geval dat de ouderlingen geen engelen zijn, maar wel de verloste gemeente van alle tijden in de hemel vertegenwoordigen. Tot slot, en ik heb eigenlijk al veel meer gezegd dan ik wou zeggen, maar tot slot wil ik nog een keer met u de Bijbel openen. En daar wil ik ook mee afsluiten. Een gedeelte wat ik heel bijzonder vind en zeer aangrijpend is. We hebben het net ook met elkaar gelezen in Openbaring 4. Daarvan wil ik nog met u lezen, nog een keer, de versen 9 tot en met 11. En daar sluit ik ook mee af. En wat ik hier zo bijzonder vind is dat die 24 priesterkoningen hun kronen afleggen en ze aan zijn voeten neerleggen. U alleen bent waardig, wordt er gezegd. En daar wil ik ook mee afsluiten. En wat staat er in Openbaring 4 vanaf vers 9? En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En wat staat er? En zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende, gij onze Heere en God zijt waardig te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de macht. Want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Hem komt alle eer toe. Maranatha. Amen.